In de hemel gaat het straks beter. Het nieuwe lied. Vanavond staat op het lijstje dat de Heer Jezus het offer is. En dat spoort met de vierde profetie over de knecht des Heren in het boek Jesaja. Dat is Jesaja 53, dus daar gaan we een paar teksten uit lezen. Jesaja 53. Vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. En om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Tot zover. Ik heb ooit een boek gelezen over Joden die tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Als je vandaag vertelt van de Heer Jezus, dan zeggen ze dat ze die Jezus niet willen. Ze willen geen leidende knecht van de Heer. Ze willen een koning. Een krachtpatser. Iemand die van wanten weet en die dit ook laat zien. Zo iemand willen ze wel. Maar iemand die aan een kruis hangt, uitgetrokken, uitgemergeld. Geen behoefte. En dat snap je ook wel een beetje. Dat is ook nog niet zo fraai. Dat is niet zo bijzonder. Als je nu zou moeten kiezen in de dagen van de Heer Jezus, hij aan een kruis, uit elkaar getrokken, verminkt, geslagen, gekruisigd. En je ziet iemand op een troon zitten, die man heet dan toevallig Pilatus. Dan denk je, nou, wie van die twee zou je dan kiezen? 9 van de 10 zullen zeggen, nou, die man die op de troon zit. Joden hebben moeite met de leidende knecht van de Heer. En als ze tot geloof komen, blijkt uit dat boekje waar ik het net over had, dan zijn ze geraakt door Jesaja 53. Dat is hun bekering. Want daar staat dat die knecht van God wel smart heeft gekend en wel lijden heeft moeten doormaken. Op een vreselijke manier is behandeld geweest. Juist dat stukje tekst over de knecht van God is een ommekeer bij deze gelovigen. Ik zeg niet dat ze allemaal tot geloof komen, maar velen zijn tot geloof gekomen in de voorbije tijd. Maar door Jesaja 53. En daarom is het een bijzonder hoofdstuk. Ik begin met iets moeilijks. Heel moeilijk. Ik probeer het te vertellen, zo eenvoudig mogelijk, maar ik zeg, het is niet zo makkelijk. De eerste keer dat er sprake is van Bethlehem in de Bijbel, u hoort nog heel veel over Bethlehem de komende dagen, over herders, over Jozef en Maria en over een voederbak of een broodkist, wat het dan maar geweest mag zijn, doet er niet toe. Maar over de geboorte van de Heer Jezus, over het ere zij God daar geklonken. U hoort erover. Maar de eerste keer dat er van Bethlehem sprake is, is in Genesis. Veel en veel eerder dan Lucas. In Genesis 35 is er sprake van Jacob die met zijn hele karavaan naar Bethel moest gaan. Dat had hij toegezegd, maar dat had hij nooit gedaan. En dat moet alsnog. Hij komt daar ook en doet zijn gelofte gestand. De Heere herinnert hem daaraan. En als dat klaar is, dan gaat Jacob met diezelfde karavaan, al die mensen, slaven, slavinnen, dieren. Dan gaat hij met die slaven en die slavinnen op weg naar de Westbank, zo noemen we dat vandaag. En het merkwaardig is dat hij dan in de velden van Efrata komt. Staat in de Bijbel. Eerst heet dat Efrat, later staat er zelfs bij, dit is Bethlehem. En daar gebeurt iets. Zijn vrouw Rachel, u weet, hij had er twee. Lea en Rachel. U weet misschien ook hoe dat ongeveer in elkaar stak. Maar Rachel had al een zoon gebaard. Jozef, zijn zoon van Rachel. En daar in Bethlehem is de geboorte van haar tweede zoon. Vroedvrouwen zien in dat het toch wel ernstig is, dat het niet zo makkelijk gaat. En ze zeggen, het is weer een zoon. Die hadden dat al gezien. En zij noemt die zoon, terwijl ze zelf sterft, tijdens dat baren. Die noemt die zoon Ben-Oni. Zoon van mijn smarten, zoon van mijn lijden. Zij sterft en Jacob noemt diezelfde zoon Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Als u wilt weten wat Bethlehem betekent, moet u kijken naar de plek waar het eerst sprake is van Bethlehem. En wat ziet u daar? Dat de zoon van smarten verandert in de zoon van Gods rechterhand. Daar heb u de sleutel voor Bethlehem gekregen. En dat blijkt uit de rest van de geschiedenissen. En die zijn talrijk. Denkt u maar aan Rut, Naomi, David, Isaï, enfin, al die bijzondere geschiedenissen die iets vertellen over wat daar in Bethlehem is gebeurd. En wij praten over Bethlehem net zo makkelijk alsof het Koevorden zou zijn. Amen. Veel leuker. Gewoon een locatie. Dat is het ook geweest. Maar daar zit een hele duidelijke boodschap in. En nu probeert u het dus. Daar maar de zoon van smarten verandert in de zoon van Gods rechterhand. Dat zou je eigenlijk in moeten lijsten, moeten omkaderen. Dat zou je eigenlijk vast moeten houden. En als u dan iets verder gaat in hetzelfde boek Genesis, dan komt u bij de geschiedenissen van Jozef uit. Ze hebben Jozef verkocht, die andere broer van diezelfde Rachel. Ze hebben hem in de handen van de heidenen uitgeleverd. En hij is meegenomen als slaaf naar Egypte. En daar is hij ook niet goed behandeld. Maar uiteindelijk is diezelfde Jozef daar de redder van de wereld geworden. Zafnat Paneach, redder van de wereld. Dat betekent die naam. En iedereen die in leven wil blijven, moet naar Jozef. Zonder Jozef kom je er niet. Voordat er een periode van grote druk, van grote ellende, van grote nood komt, zal ik het anders zeggen, voordat de grote verdrukking aanbreekt, heeft Jozef al een vrouw en twee kinderen. Dat is heel mooi hoor. Dat zijn plaatjes van grote klasse. Maar uiteindelijk komen de broers en die komen bij Jozef. En Jacob zegt, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is, dus ga, doe wat. 10 mannen gaan op stap. 10 broers. Jozef is er dus niet meer en Benjamin mag niet mee van Jacob. En ze komen aan en ze vallen van de ene verbazing in de andere. Echt, lees maar. In al die harten is een soort gevoel van, wat overkomt ons nu? Wat gebeurt hier? Ze worden even opgesloten en dan, ze worden als spionnen aangezien, want Jozef had ze herkend. En ze hebben met elkaar gepraat, het is omdat wij hem toen verworpen hebben. Maar er was een tolk tussen hen, dus ze hadden niet eens door dat hij hem zou kunnen verstaan. Jozef haalt ze toch weer uit de gevangenis en zegt, Mozes, ik wil één ding met je afspreken. Eén van jullie blijft hier en jullie halen Benjamin op. En als die niet komt, dan zijn jullie allemaal gevangenen. Dat vind ik zo'n bijzondere typering, zo'n bijzondere duiding. Het is alsof het moment moet komen dat zij erkennen, de zoon van lijden, de zoon van smarten is de zoon van Gods rechterhand. Dat moeten ze leren. Daarom moet Benjamin ten tonele komen. Dat moeten ze leren. Die les zal er ingehamerd moeten worden. Weer hetzelfde. Waardoor komt vandaag een Jood tot bekering? Door dit. Dit is het sleutelwoord. Daarom zijn die broers daar uiteindelijk met Benjamin gekomen. En dan zegt Jozef, ik ben Jozef. En om jullie in het leven te behouden, heeft God mij voor jullie uitgestuurd. Dit zijn juweeltjes, als u daarvan houdt. Als u het te moeilijk vindt, parkeer het dan. Maar ik ben u echt, ik zou geen garantie durven geven, maar als u vandaag of morgen terugdenkt aan kerst, aan wat daar gebeurd is in Bethlehem, dan komt dit ook terug. En het is nu precies dit wat ik met jullie delen wil vanavond. Hij had gedaan tot nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Geen glorie had hij. Veracht onwaardigste onder de mensen. Het allerberoerdste was voor hem toen hij in Bethlehem geboren werd. Er was geen plaats in de herberg. Er waren geen toeters of bellen. Er was geen stadion vol met mensen. Obama sprak daar niet. Ik noem een paar dingen van vandaag. Niets daarvan. Het omgekeerde. Een armoedige stal was hun verblijf. En het leek op een gewone baby. Niks bijzonders. Geen kroon op. Dus niet met een kroon alvast op zijn hoofd uit de baarmoeder gekomen. Nul. Niets van glorie, niets van heerlijkheid. En toch. Toch Bethlehem. Ziekten op zich genomen. Smarten. In vers 3 van hoofdstuk 53 van Jesaja staat: hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Daar heb je het al. Dat was kennelijk typerend voor hem. Jesaja 53 laat zien dat die man van smarten dezelfde is als de zoon van Gods rechterhand. En dat moeten we vandaag opnieuw leren, want dat zijn we ook kwijt. We hebben wel Christmas songs en liedjes en carols en hoe ze ook heten mogen. We hebben van alles. CD's vol. We kunnen draaien wat we willen. En als je in het winkelcentrum komt, dan hoor je door de luidsprekers kerstmuziek. Maar over wie hebben we het nu? Waarschijnlijk over de solist van dat moment. Maar niet over hem. Ik werd een paar weken terug buitengewoon geraakt door wat ik hoorde over een liedje. Nu ben ik misschien een amateur als het gaat om dit soort liedjes. Maar het was het liedje Mary, Did You Know? Misschien, oh ja, dat ken ik. Nou, ik kende het niet, dus ik zal wel achtergebleven zijn. In Schildwolde was ook niet zoveel doorgedrongen waar ik opgegroeid ben. Maar ik had dat niet. Ik heb nooit geluisterd naar dit soort muziek. De psalmen waren de enige die ik een beetje kende vanuit de kerk. En later wat geestelijke liederen, die waren beter, vond men, vond ik ook. Maar goed, dat was ongeveer het repertoire, toch? Maar van een Gator Vocal Band, moeilijke woorden voor u, hè? Nooit van gehoord, wist ik veel. Ik wist niet eens dat dat bestond. Langzaam maar zeker kom je erachter. En nu zie je dat dat toch wel wijdverspreid is. Ik heb gekeken in de computer. Ik heb gegoogeld, zoals dat heet. Wie is ook een moeilijk woord. Dat is een soort zoekprogramma. En dat liedje Mary, Did You Know? Nou, ik denk wel 50 versies of zo. Je vindt het zomaar. Je kunt de tekst vinden, letterlijk. Het is dus eigenlijk een liedje. En wat ik hoorde was op dat moment de schrijver, de dichter van die tekst. Dus dat was authentiek. En de maker van de muziek, dat was ook authentiek, die twee. Dus het was heel echt. Wat er later aan orkestpartijen en aan zanggroepen omheen gezet is, is allemaal van veel latere datum. Maar dit was echt. Daar hoorde je de meneer die de tekst gemaakt heeft, samen met hem die de muziek gemaakt had, dit lied zingen. Nou, het ging me door merg en been. Het liedje is dus ongeveer zo: Maria, weet je eigenlijk wel wie daar in dat kribbetje ligt? Mary, did you know? Had je door? Had je het besef wat zich daar heeft afgespeeld? Had je door dat jij die dat kindje hebt gebaard, dat het eigenlijk iemand is die jou gaat baren? Wedergeboorte, weet je wel. Dus dat enorme van die beide kanten. Heb je eigenlijk door dat die daar in een kribbetje ligt, dat die man later op het water gaat lopen? Dat die blinden het leven, het licht gaat geven? En dat die doden gaat opwekken? Dat die doven laat horen? Heb je enig idee over wie hij is? En dat is een prachtig liedje, echt. Het is inhoudsvol. Het gaat compleet over de Heer Jezus. Dat is op zich al wonder, hè, dat een heel lied over hem gaat en niet over mij. Het is schitterend. Heb je eigenlijk wel door wie dat is? Heb je eigenlijk wel door dat hij die daar loopt eigenlijk in de voetstappen van engelen loopt? En dat hij de grote I am, de grote ik ben is? Het is een prachtig lied. Als u de kans krijgt, luister maar. Ik heb hem op de telefoon nu staan. Mijn zoon die stuurt hem op als een bijlage. Ik heb een stikje hier in de tas. Als je het apparaat doet, dan hoor je hem klinken. Misschien kunnen we een poging wagen na de pauze, wat mij betreft. Maar hoe dan ook, op alle mogelijke manieren kun je de beschikking krijgen over en de tekst en de muziek van dat liedje. Mooie Bijbelstudie, hè? Daardoor verteld over een liedje. maar ik wil ergens naartoe. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld, zegt de oude vertaling. Heeft onder ons gewoond, de nieuwe vertaling. Nu is wonen voor ons heel duidelijk, want je woont of in Emmen of je woont in Nijverdal. Maar ik zeg niet, ik heb onder in Nijverdal getabernakeld of zo. Of jij hebt in Emmen getabernakeld. Is dat oud taalgebruik? Nee, de tabernakel was bedoeld om te worden verplaatst. Hij heeft gewoond in de moederschoot van Maria. Hij heeft gewoond in Bethlehem. Hij heeft gewoond in Egypte. Hij heeft gewoond in Nazareth. Hij heeft gewoond in Capernaum of Capernaum. Hij heeft gewoond, gewoond, gewoond. Getabernakeld is mooier, hè? Iedere keer weer verplaatst. Niet alleen verhuisd, helemaal verplaatst. Zoals de tabernakel van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats werd geschoven. Zo ongeveer. Zo ging het met de Heer Jezus. Hij heeft onder ons getabernakeld. En nu is het merkwaardig in het boek Exodus. Dat moet je toch eens gaan studeren, want u hebt talloze vrije dagen. Er zijn maar een paar samenkomsten waar u naartoe moet. Dus u hebt nog tijd zat om er tussendoor ook nog wat te doen. Er is één element van de tabernakel. Hier staat een klein modelletje voor je. Dat heb ik bewust meegenomen voor vanavond. Niet om over de tabernakel te praten de hele avond, dat kan niet. Dan zou ik het onderwerp ook niet echt uit zijn verf laten komen. Maar één onderdeel wil ik eruit halen. En als u er meer van wilt weten, dan zoekt u. Of u gaat morgenavond naar Vroom Zoop. Dan beginnen we met een studie, een hele serie over de tabernakel. Hele serie. Is de moeite meer dan waar? Dat hebben we wel eens gedaan in het verleden. Maar één onderdeel wordt echt de tabernakel. Wij noemen de tabernakel het geheel van een enorme aantal pilaartjes, omheining, witte doek. Als je binnengaat aan de oostkant, kom je bij het altaar, kom je bij het wasvat. Kijk maar er straks. Het is helemaal uit elkaar genomen hier om het een beetje duidelijker te krijgen. Maar wat de tabernakel genoemd wordt, is één onderdeel van die tabernakel. En dat is dit kleed. Dat is het onderste van vier kleden. Er lagen vier kleden overheen. Aan die kant liggen twee. Aan die kant ligt maar één. En de vierde, dat is deze. Aan de buitenkant, tagasvellen, dassenvellen, zeekoehuiden, zoiets. Beetje olifantachtige kleur of zeepaard, zeekoeachtige kleur. En dan rood geverfde ramsvellen, dat was het tweede kleed, van buiten naar binnen. Maar dat was ook een huidenbedekking. Dus eerste was huiden, zeekoevellen. Leer dus. En tweede ook, leer. Om de tabernakel te beschermen tegen weersinvloeden. Derde was geitenhaar. Nou, dat kan wit zijn geweest, zoals hier. Ik heb in mijn model een zwart kleed, dat is een beetje mohair-achtig. Want de geiten zijn veelal zwart in het oosten. U kent ze alleen maar als wit. Nou, dat is niet zo. Ja, ook. U kiest maar, wit of zwart. Maar in ieder geval van textiel. Van geitenhaar. En daaronder lag de tabernakel. De tabernakel zult u maken van vijf tentkleden. 1, 2, 3, 4, 5. En dan nog een keer. Zo'n serie 1, 2, 3, 4, 5. U kunt het een beetje zien als u dichterbij komt. En die werden dus aan elkaar genaaid. Vijf werden tot één stuk gemaakt en vijf anderen werden ook tot één stuk gemaakt. Die hadden allemaal lusjes tegenover elkaar. En die werden aan elkaar gelust. En die zaten met gouden haken aan elkaar vast. Zal ik het gewoon zeggen? Er is vijf van het Oude Testament en vijf van het Nieuwe Testament. En die passen precies bij elkaar. Die liggen precies tegenover elkaar. En die zijn met goddelijke precisie en met goddelijke haken aan elkaar verbonden. Ingeweven cherubijnen. Dit kleed kon je niet zien. Kon je alleen maar zien als je binnen was. Als je buiten was, zag je dit niet. Mensen die iets zeggen over God, zijn nooit binnen geweest. Als je wel binnen geweest bent, nou, dan zie je kleurrijkheid van je welste. Dan zie je de schitterendste dingen. Je moet wel binnenkomen. En je mag ook nog. Het is vrij om binnen te komen. Je mag kiezen. Je kunt vandaag nog naar binnen gaan. Als je de Heer Jezus nog niet kent, als je nog nooit binnen bent geweest, kom dan maar. Kom dan maar dichterbij. Ga maar naar binnen. De toegang is vrij. Kom maar. Geloof in de Heer Jezus. Als je binnen, naar binnen gaat, kom je eerst bij het altaar uit. Waar het offer gebracht werd. Komt heel dicht bij ons onderwerp al vanavond. Jezus, Christus Jezus, de Heer Jezus, het offer. En je mag je hand leggen op het offer. Ik heb ooit een klein kunstwerkje laten maken in Jeruzalem van een meneer die zijn hand legt op een offer, op een dier. Ik vind het eigenlijk de definitie van geloven. Je hand leggen op het offer. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Dank u wel dat u in mijn plaats uw leven liet. Dat u in mijn plaats wilde sterven. Dat u mij vergeving wilde schenken. Dat u Gods genade aan mij wilde tonen. Dat u Gods liefde in mijn hart wilde leggen. Dank u wel voor wie u bent. 5 van die kleden aan elkaar. 2 meter breed, even in onze taal. 11 meter lang, dus stroken aan elkaar. Maar je zou ook nog zover kunnen gaan. En dat heb ik gedaan. En ik weet dat ik nu ga invullen. Maar ik denk dat ik dat mag. Ik werk al jaren met een tabernakel. En het wordt alleen maar rijker. Het wordt alleen maar mooier. Maar die 5 van het Oude Testament kun je het beste duiden met het brandoffer. Het spijsoffer. Het vredeoffer. Het zondoffer. En het schuldoffer. De hele Tora door. Maar ook alle profeten hebben over het offer, het offer, het offer. Elke keer weer het offer. Dienst in de tabernakel, het offer. 'S morgens, 's avonds, feesten, Shabbat, altijd het offer. Iedereen in het Oude Testament heeft over het offer geschreven. Ziet u ze dan niet? 5 van die banen. Ja, kunt u zeggen, maar zagen de Israëlieten dan dat dit het offer zou zijn? Nou, ik denk dat de meesten dichterbij gekomen echt wel het een en ander hebben gezien. Maar deze 5 duidingen van het offer, kernwoorden van het Oude Testament, misschien wel de typering van het Oude Testament, die liggen precies tegenover 5 van het Nieuwe Testament. Yahweh zelf, 1. De herder die uitgestuurd werd, 2. De Melchizedek, de koning, priester, 3. De man boven alles, die alle macht heeft, de regeerder, 4. De bruidegom, nummertje 5. En die sporen voor 100% met elkaar. Dat is nu precies wat u ziet in dit stukje textiel. Het complete Oude en het Nieuwe Testament, en dat hoort bij elkaar, zijn door gouden haken aan elkaar vastgeklonken. En alle 10 duiden op die ene. Want het brandoffer, dat is de Heer Jezus. Het spijsoffer is de Heer Jezus. Het vredeoffer is de Heer Jezus. Het zondoffer, het schuldoffer, het is de Heer Jezus. Maar ook Yahweh zelf was hier. Het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de heerlijkheid van een enige geborene, vol van de genade en van waarheid, de Heer Jezus. Hij is de grote herder. Ik ben de goede herder. En hij is hoofd boven alles wat er is. Hij heeft alles geschapen. Hij draagt ook alles. En hij is de echte Melchizedek. De koningpriester. In eeuwigheid blijkt hij dat te zijn. En hij is de bruidegom. Voor de toekomst. Weet u dat u in feite een foto hebt van de Heer Jezus. Als u naar deze bedekking kijkt. Nou, dat lag erover. En de enige doel van de tabernakel is om dit omhoog te houden. Om dit omhoog te steken. Dit moest naar boven. Dit moest zichtbaar worden. En je kunt het alleen maar zien als je binnen bent. Je moet je wel naar binnen. Als je buiten blijft, zie je hier niets van. Als je naar binnen gaat, zie je de kleurrijkheid van de Heer Jezus. En ik denk dat dat precies de kern is van de schrift. Het is daarom dat de Heer Jezus genoemd wordt de Christus van de schriften. Kijkt u straks en ontdekt u alsjeblieft wie hij is. En hij is hier, zoals in Jesaja 53, staat de knecht geweest die om onze overtredingen verwond werd en die onze ongerechtigheden heeft willen verdragen. Het kostte hem alles, hij werd verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zou u nu vanavond, zittend op je stoel of misschien als u later meeluistert, je hand willen leggen op hem en tegen hem willen zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken. Ik wil u zo bedanken dat u dat wilde doen, dat u zo diep wilde gaan, dat u uzelf liet verbrijzelen, dat u onze straf wilde dragen. Dat is nu exact wat er een keer met Israël gaat gebeuren. Want als ze hem zien, deze heerlijkheid, deze glorie, als hij verschijnt op de Olijfberg, dan bent u al bij hem. Dan bent u al met hem, u komt ook met hem uit de hemel. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Dan zullen ze zien dat hij het echt is geweest. En ze zullen vragen, wat zijn er voor wonden in uw handen? Ze zullen zich op de borst slaan. En ze zullen bitter rouw bedrijven. Het raakt hen tot in hun ziel. In heel hun bestaan zijn ze aangesproken. En hij zal zeggen, dit deed ik voor jullie. Dan zien ze pas de glorie. Dan zien ze ook dat die veracht werd, dat die miskend werd, dat die verguisd werd, dat die naar het kruis gebracht werd, dezelfde is als de koning der koningen, de heren der heren. Maar zo komt hij dan. Als zijn voeten even de olijfberg raken, dan splijt die hele olijfberg midden door. En er komt een aardsverschuiving van je wels. Dat is dan op dat moment. Ja, dat moet je wel. De broers van Jozef zagen zijn glorie, zagen zijn heerlijkheid. Hij was de redder van de wereld, want alleen maar door hem kon je in leven blijven. Alleen maar bij hem kon je koren kopen. Even terugkoppelen naar het verhaal van Genesis 42. En op hetzelfde moment begrijpen ze, we hebben zijn zielsbenauwdheid gezien. Dat zeggen ze ook tegen elkaar. We hebben geproefd dat hij miskend werd. We hebben geproefd dat het hem ongelooflijk veel kostte. Dat is op datzelfde moment ook aan de orde. Weer die twee dingen. Ben-Oni, de zoon van smarten, verandert in de zoon van Gods rechterhand. Bethlehem. Ik weet niet hoe je kerst ingaat en welke toespraken je nog allemaal krijgt. De kersttijd wordt voor de predikers wel eens de tiendaagse veldtocht genoemd. Weet je wel, je moet zo vaak praten over kerst en over toestand, dat je er misschien wel een beetje op afknapt. Dat kan. Dat wil ik niet graag. Ik wil zo graag fris blijven en vertellen van de Heer Jezus. Want hij is de enige, de echte. En dit schitterende beeld van de tabernakel kan je helpen. Een klein beetje. Je mag naar binnen gaan. En je mag opnieuw ontdekken vanavond wie hij is. En als dat zo is, dan heb je een kerstviering als nooit eerder. Dat snijdt hout. Vervloekt was dan iedereen aan het hout hangt, maar dit wordt heel bijzonder. En hier staat in Jesaja 53 dat die knecht van God het offer werd. En ik heb zo pas gezegd bij die tabernakel, die vijf van het Oude Testament, dat zijn vijf aspecten van een offer te vinden. Een brandoffer, een spijsoffer, een vredeoffer, een zondoffer en een schuldoffer. Dat is al eerder een keer aan de orde geweest. Maar goed, het brandoffer is dat deel van het offer waarin God zich mateloos heeft verblijd en waarin hij buitengewone aspecten heeft gezien die wij waarschijnlijk nog nooit gezien hebben. Want in de allereerste plaats is de Heer Jezus hier gekomen om zijn vader te eren, niet om jou te redden. Dat denken wij altijd. Je zit er gelukkig bij in hoor, alsjeblieft. Maar in de allereerste plaats was het om zijn vader te doen. En God heeft het als niemand anders begrepen. Daarom kan de Heer Jezus ook zeggen, niemand kent de Zoon dan de Vader. Punt. Daar kom je niet eens aan toe, komen we nooit naartoe. Ja, straks bij hem, maar nu nog niet. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En hij zegt, en niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Heer Jezus die Vader wil openbaren. Ja, dus die Vader kun je kennen. Maar de Zoon blijft kennelijk nog verborgen. Dan moet je naar binnen gaan. Dan moet je binnen zijn. Dan moet je dichterbij komen. Dan moet je de kleurrijkheid zien. Dan moet je die cherubijnen zien. Dan moet je de geweldige uitstraling van de Heer Jezus leren ontdekken. En dat is nu nog niet zo. Dat komt nog. Maar de Vader heeft hem gekend. En de Vader heeft hem geëerd. De Vader was bij hem. Hij is het echte, echte brandoffer. Maar dan bent u niet gered als de Heer Jezus echt voor zijn Vader dit ging doen. Dan zat je nog steeds met je schuld, dan zat je nog steeds met al je prut. Maar hij is ook het spijsoffer, dat was het tweede offer wat ik noemde vanavond. Het zat gewoon in Leviticus, hoor, die volgorde, brandoffer, spijsoffer en zo verder. Het spijsoffer is het leven van de Heer Jezus. Zijn offerdienst is al begonnen in de moederschoot van Maria, heb ik vaker geroepen en dat wil ik nog een keer herhalen. Want het is niet begonnen bij het kruis, dit is begonnen toen hij als een vormeloos begin daar in de buik, in de baarmoeder van Maria was. Toen al is Johannes de Doper wakker geworden. Toen al heeft Johannes de Doper, die ook nog in een baarmoeder zat, moet je nagaan, twee baarmoeders, en de een die springt al op in die baarmoeder, dat is Johannes de Doper. Voor die ander, de moeder van mijn Heer komt binnen. Nou, wat moet je dan? Dat zijn duidingen in de schrift waarvan je denkt, hoe kan dit nou? Wat is dat nu? Dat schitterende vind je terug in het Lucas-evangelie. En hij is begonnen met een vormeloos begin. Ik zeg dat met Psalm 139, die tekst kent u ook. En hij is verder gegaan, verder gegroeid, uiteindelijk zichtbaar geworden in Bethlehem. Daar is het zichtbaar geworden. Daar is duidelijk geworden dat hij daar was. Mary, nog een keer dat lied. Mary, did you know? Snap je het? Snappen wij het wel? Ik denk ook niet. Maar dit prachtige van Mary, did you know, mag je overnemen. Ik zou het zo graag willen weten. Daar is de Heer Jezus zichtbaar geworden. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Bekend lied uit de opwekkingsbundel. En hij is in Bethlehem niet gebleven. Egypte, verhuisd, nou ja, ik heb het al genoemd zo pas. Nazareth, Timmerman, Capernaum. En zijn hele leven is één complete wijding geweest aan de Heer, spijsoffer. En toen kwam het moment dat hij ook vredeoffer werd. Dat hij vrede aanbracht door zijn gaan. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En de straf die ons de vrede aanbrengt, vredeoffer, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. De Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Door werd hij het schuldoffer. En het zondoffer. Dus verschil tussen schuld en zonde. Schuld heb je als je verkeerde dingen hebt gedaan. Maar het zondoffer heeft te maken met je zondige natuur. Daar zitten we mee. Ik ben zo blij dat Jezus niet alleen mijn schuld heeft weggenomen, maar dat hij ook mijn zondige natuur als zijn natuur heeft gemaakt. En nu ben ik een nieuwe schepping in hem. Hoort u het goed? Ik kan nog zondigen. Dat blijkt soms, hè? Weet je wel, dat wil je soms niet, maar het gebeurt dan toch. En toch, de Heer Jezus is en voor mijn schuld gekomen en ook voor die zondige natuur gekomen. Hij, de Heer Jezus, is het complete offer, het offer. En hij heeft het helemaal gedaan en hij heeft alles vereffend. Alles wat er betaald moest worden, heeft hij gedaan. Toen betaling geëist werd, hier werd hij verdrukt. Waarom werd er betaling geëist? Er is maar één offer waar betaling geëist werd. Dat is bij het schuldoffer. En als hij dan niet helemaal zeker was hoeveel zoiets waard was, dan moest Mozes een schatting maken aanvankelijk en later de priesters. En dan gingen ze iets zeggen, zeg maar 1000 euro. Nou, dan moest dat betaald worden, plus 20%. Dan moest je, als je 1000 euro schulden, moest je 1200 euro betalen. Zo ging dat toen. Geen korting. Ook niet geen korting, omdat je zo vaak gezonden had, krijg je vast een beetje korting of zo. Niks. 100% plus 20%. Altijd hetzelfde. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En als in Job 33 bijvoorbeeld zo'n prachtige uitdrukking te vinden is, dat de vierde vriend in het boek Job gaat zeggen, maar het rantsoen heeft hij betaald. Hij heeft betaald. Hij heeft het gedaan. Eerst zegt Job, was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Hoofdstuk 9. En verder in het boek. Dan blijkt er een middelaar te zijn. Die de prijs betaalde, is ook de middelaar. Een man uit 1000. Weer de Heer Jezus. Het is altijd hetzelfde. Het is zo schitterend dat je in dit prachtige vierde, in die vierde knecht van Jesaja, de Heer Jezus ziet. De eerste knecht was in Jesaja, dat weet u nog, 42, toen in 49, toen in 50 en nu in 53. Vier keer de profetie. En deze vierde keer gaat het over hem. En hij is inderdaad in zijn graf bij de goddelozen geweest. Hij is inderdaad bij de rijken in zijn dood geweest. En die teksten, die kent u, die komt u tegen in het Nieuwe Testament. Dat hoort u zeggen. Het is gebeurd. En hij heeft gedaan. Om zijn moeite voor lijden zal hij zaad zien. Omdat hij het gedaan heeft, is er redding en is er heil. En nu wordt het echt tijd dat je uit de grond van je hart zegt, Heer Jezus, ik dank u wel. Ik eer u, Heer Jezus, want u betaalde wat ik nooit had kunnen betalen. U vereffende wat ik nooit glad had kunnen krijgen. Dat hebt u gedaan, Heer Jezus. En ik wil u prijzen. En nu blijkt dat God hem verhoogd heeft. Hij is aan Gods rechterhand. Hij is daar nu. En zijn werk geldt in de hemel. Vroeger moest er al betaald worden met zilveren sikkels naar de sikkel van het heiligdom. Dat betekent zoiets als niet naar de Emmense zilveren sikkel, want die waren waarschijnlijk uitgesleten en een beetje afgeschoren of afgekerfd. Maar naar de sikkel van het heiligdom. De norm die in de hemel geldt, die geldt ook hier op aarde. Maar als je in de hemel komt, dan blijkt dat de hemelse norm helemaal van toepassing is. Er is dus geen gesjoemel, er is geen afkooptoestand, er is ook geen bevoordeling van bepaalde figuren. 100% is 100%. En jouw schuld is weg. Jouw zonden zijn vergeven. Voor altijd ben je vrij, voor altijd vrij. Gered en betaald, omdat hij het schuldoffer, het offer is geweest. Toen betaling geëist werd, liet hij zich verdrukken, maar je had geen cent om te betalen. Hij heeft het gedaan. En daarom wordt het hoog tijd dat je in de kersttijd niet alleen denkt aan zijn komst met een cadeautje of met een paar toeters en bellen, maar dat je echt gaat denken aan waarom kwam de Heer Jezus dan? Waarom deed hij dat dan? Om daar in Bethlehem te blijven? Nee, ook niet. Om baby te blijven? Ook niet. Hij is hier op aarde gekomen als een baby, als een kleine. Het had anders gekund, zullen jullie zeggen. Dat kan ook. Toen Adam gecreëerd, geschapen werd, was hij toen een kleine baby? Nou, u mag geen willen. Nee, natuurlijk. Een volwassen man. Had God dat nog een keer kunnen doen? Jazeker, had hij dat gekund. Maar dan had hij niet geweten wat kleine kinderen nodig hebben. Wat jongetjes van 12 al uitspoken. Of wat meisjes van 16 doen of denken. De Heer Jezus is echt mens geworden. Vlees en bloed heeft hij aangenomen voor jou. Om jou te kunnen aanvoelen en om te kunnen testen. Niet goed. Om te kunnen inschatten welke schuld er bij jou lag. Of nog ligt als je niet gekomen bent. En als je één keer gekomen bent, heeft hij jouw schuld voor altijd weggedaan. Halleluja. Nou, een paar zeggen ook halleluja. Maar ik hoop dat iedereen heel dankbaar zegt, Heer Jezus, ik dank u. Ik dank u voor dat geweldige werk. Want u stierf aan het kruis En u redde mij. U betaalde. U hebt het gedaan. Niet wij kunnen. We kunnen zelfs na onze bekering geen millimeter hemel verdienen. Helemaal niks. U kunt wel denken dat u dat doet door veel teksten uit uw hoofd te kennen. Door vroom te leven. Door stukken uit de Bijbel te lezen en te citeren. Dat deden de fariseeën ook al. Dat red je niet. U komt alleen in de hemel door hem. En hij zal ervoor zorgen dat je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebt. Voor God komt te staan. Dat doet hij. Dat doe jij niet. Dat is niet onze trouw na de bekering. Dat is zijn werk. Nog steeds. En daarom zijn we dankbaar met Jesaja 53. Maar ook dankbaar voor figuren, beelden uit de tabernakel. Als je dit ziet, hoe je toen tot God kon naderen, hoe je steeds dichterbij zou kunnen komen en uiteindelijk in het heilige omhoog kijkt en dan zie je dit. Nou, dan zou je dus een lied uit een of andere bundel van deze tijd mogen zingen. Heer Jezus, u bent mooier dan ik dacht, u bent groter dan ik dacht. Nou precies, dat is ook toen de bedoeling geweest. En dat is nog de bedoeling. U gaat naar binnen en u kijkt omhoog en zegt, Heer Jezus, ik prijs u, ik dank u, ik wil het groot maken. Die dit werk heeft volbracht. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar deze bijzondere beelden mogen kijken. Een klein stukje tabernakel. Klein beetje dichterbij. Iets in het heiligdom. Iets van de kleurrijkheid. Iets van de heerlijkheid, van de glorie van de Heer Jezus. Vader, dank u wel dat u die glorie altijd zag. Nog steeds ziet. En dat u dat belangrijk vindt. En dat u wilt dat we u aanbidden. De Vader zoekt aanbidders, heeft de Heer Jezus gezegd. En nu zijn we hier, Vader, in Emmen, in een gebouw. Het gebouw heet Hebron, betekent gemeenschap. En we zijn hier bij elkaar om u, Vader, te aanbidden. Om de Heer Jezus groot te maken. En om een loflied aan te heffen, omdat hij het gedaan heeft. Omdat hij het is. Jezus, onze Heer. Het offer. En de knecht van God. De man van smarten. Die ook de zoon van Gods rechterhand is. Degene die aan het kruis hing. De echte Melchizedek. Koning, priester. Dank u wel voor de Heer Jezus, Vader. We danken u. Amen.